Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze aflevering van De Leeswijzer. Opnieuw het moment waarop wij de mogelijkheid hebben om drie boeken aan u voor te stellen, als het ware op onze digitale leestafel te leggen, maar vooral ook om de auteurs zelf aan het woord te laten. Vandaag gaan we het onder meer hebben over het boek De Bevrijding van Vlaanderen, uitgebracht bij uitgeverij Polis. Want dit jaar gedenken wij de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent ook dat langzamerhand de laatste getuigen van deze ingrijpende gebeurtenis aan het verdwijnen zijn. De heer Arnoud Houben, televisieregisseur en reportagemaker, vertelt ons meer over zijn leven als wandelend reporter onderweg. We horen waarom de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela een belangrijk onderdeel is van zijn leven en hoe de weg langs Man bijt hond hem naar zijn eigen productiehuis bracht en gekende televisiereeksen zoals Ten Oorlog 2, De Helden van Arnoud, Levende Zo en Rond de Noordzee voortbracht. Als ook de televisiereeks die dezelfde naam draagt als het boek. Dit boek bundelt heel wat van de boeiende getuigenissen die hij onderweg mocht horen en laten de stemmen van enkele getuigen van de Tweede Wereldoorlog weer klinken, alvorens ook zij het tijdelijke voor het eeuwige zullen inruilen. Een ander boek dat we graag aan u willen aanreiken geeft aandacht aan een groep in de samenleving die maar al te vaak met vooroordelen wordt geconfronteerd en die in deze tijden extra kwetsbaar is. Anne Staals, die schrijft in haar boek Gewone mensen in een bijzondere wereld, eveneens uitgebracht bij Halewijn, net zoals het eerste boek dat wij aan u zullen voorstellen. En zij schrijft vanuit haar ervaringen als psychiatrische verpleegkundige en heden te dagen als directeur patiëntenzorg van een psychiatrisch centrum. De getuigenissen van de artsen, de verpleegkundigen en patiënten vormen zo een stem om die vooroordelen die tegenover geestelijke gezondheidszorg bestaat, om die te slechten. We ontdekken onder meer hoe een beeld van Onze Lieve Vrouw met de voeten uit het raam van de wagen terechtkwam in de kamer van een gelovige vrouw met een psychiatrische problematiek en over het project waarin dit boek past. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Het eerste boek dat we belichten ligt nog maar net in de winkelrekken en is brandend actueel. Manu Kersen en Leo Feyen bundelden hun correspondentie tijdens de coronacrisis samen als een teken van hoop en vertroosting in deze beproevende tijden. In het interview horen we Manu Kersen zelf aan het woord, die vertelt hoe het vroegtijdige overlijden van zijn diepgelovige moeder een belangrijke rol speelt in zijn leven. Het wonder van de kleine goedheid is verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. We luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Manu Kersen. Beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen om Manu Kersen aan de lijn te hebben. Manu, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank je wel.
Ja, ik denk dat uw naam voor sommigen, zeker zij die graag lezen, niet helemaal onbekend zal zijn. Maar misschien is het goed dat u even uzelf voorstelt aan onze luisteraars.
Ja, ik ben zelf van opleiding klinisch psycholoog, maar ben later, toen ik 40 jaar was, gaan doctoreren in de geneeskunde. Ik ben dus dokter in de geneeskunde, maar zonder arts te zijn. Ik ben gepromoveerd op een proefschrift over eerste opvang van ouders die een kindje verliezen bij de geboorte. Mm-hmm. Iets wat toen heel sterk doodgezwegen werd, waar men niet meer over praatte. Via mijn proefschrift heb ik geprobeerd de medische wereld en de samenleving te overtuigen dat het hier wel degelijk gaat om een reëel verlies dat met mensen jaren meegaat en dat niet mag verdoezeld worden en moet kunnen besproken worden. Ik heb in mijn loopbaan in diverse functies gewerkt in de gezondheidszorg, als directeur patiëntenzorg in de Universitaire Ziekenhuis van Leuven, als hoofd van patiëntenbegeleiding. Ik ben ook 4 jaar kabinetchef geweest van de federale minister van Volksgezondheid en ook heel veel jaren hoogleraar geweest aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven. Ik ben zelf afkomstig uit als tweede oudste uit een West-Vlaams gezin van 11 kinderen. Mijn ouders hebben nooit gestudeerd, maar ze hebben hard gewerkt om al hun kinderen een diploma te laten halen. Ik ben getrouwd, heb zelf 2 kinderen en 2 pleegkinderen en ondertussen 9 kleinkinderen.
Amai, dat is een mooie familie. U heeft verder ook nog bepaalde zaken ondernomen in uw leven. Ik veronderstel, ja, dit boek waar we het over gaan hebben vandaag is niet uw proefstuk, hè?
Nee. Ik heb ondertussen in mijn leven heel veel geschreven, toch denk ik een 35-tal boeken. Heel vaak de meeste over patiëntenbegeleiding, rouwbeleving, verlies, sterven, domeinen die in de samenleving vaak voor mensen heel moeilijk liggen.
Ja, en wat toch ook heel bijzonder is aan het boek waar we het vandaag gaan over hebben, en ik zal al de titel even weggeven aan de luisteraars, Het wonder van de kleine goedheid, wat een mooie titel ook, is toch wel bijzonder, want het is eigenlijk ontstaan uit een soort van correspondentie met iemand anders.
Ja, Leo Feye was de vroegere directeur van de christelijke uitzendingen op televisie en radio in Nederland, maar is vandaag directeur van een uitgeverij, Adveniat. En heeft mij een paar jaar geleden gecontacteerd, omdat hij erg aangegrepen was door mijn boek Afscheid van moeder, als sterven een stuk leven wordt. Dat is een boek dat ik geschreven heb, eigenlijk nooit om gepubliceerd te worden, maar toen ik aan het sterfbed van mijn moeder zat, die op 63-jarige leeftijd aan kanker is gestorven, heb ik heel veel dingen genoteerd, flarden van gesprekken, indrukken, gebeurtenissen, omdat ik die nooit wilde vergeten. En vrienden hebben mij later overtuigd van in een boekvorm te schrijven, dat het voor heel veel mensen een steun en een troost zou kunnen zijn. Dat heb ik dan ook gedaan. En Leo Feye had dat boek gelezen enkele jaren geleden en hij zei, dat heeft mij zo aangegrepen, zou het jij bereid zijn van met mij een nieuw boekje te maken over wat uw moeder vandaag nog, dat moment, meer dan 30 jaar nadat ze gestorven is, in uw leven betekent. En hij stelde voor om dat te doen onder de vorm van, hij zou mij elke week een brief schrijven en ik zou dan op die brief antwoorden. En hij heeft daar dan een boek rondgemaakt, mijn moeder steeds dichterbij, onder ons beide namen. En nu met die coronacrisis belde hij mij terug op en hij zei, heel veel mensen worden geconfronteerd in die periode met ernstige beperkingen, moeilijkheden in hun normale communicatie, zou jij bereid zijn van gedurende een aantal weken elke dag een brief te schrijven aan mij, in antwoord op een brief die ik u schrijf, zodat ik daar een boekje kan van maken. En dat is eigenlijk het ontstaan van het boekje geweest.
Geeft dan toch wel de indruk ook dat ja, dat boek over uw moeder en de rol die zij in uw leven heeft gespeeld, dat is toch wel een intieme vraag, hè? Je kan als hoogleraar en als deskundige over bepaalde onderwerpen schrijven vanuit een eerder academische invalshoek, maar dit is toch wel een ander paar mouwen.
Ja, dat was een ander paar mouwen. Dat was heel persoonlijk. Mijn moeder was een zeer actieve vrouw die nooit wilde dat we ons derangeerden voor haar. Het was ook heel zelfstandig. En toen ze ernstig ziek werd, ik had een heel drukke job in het ziekenhuis in Leuven, maar ik ging regelmatig 1 of 2 dagen namelijk vrij en ging naar Dutzele in West-Vlaanderen om daar te zijn, omdat ik een aantal momenten in dat laatste jaar niet wilde missen. En ik zat dan aan tafel te werken, want we mochten ons voor haar niet derangeren. Ik zei, ik breng mijn werk van het ziekenhuis mee naar hier. Ik kan hier veel rustiger werken en ik kan hier heel veel dingen uitschrijven voor mijn beleid. Dus ik schreef heel mijn beleid en alles wat ik moest doen uit zittend aan tafel, maar dat gaf mij ook de gelegenheid om ongemerkt allerlei dingen op te schrijven die gebeurden op de sofa naast mij en die ik nooit wilde vergeten. En af en toe zei ze wel eens, weet je, jij kunt goed schrijven, ooit zul je misschien eens moeten iets schrijven over wat wij hier geleerd hebben uit mijn ziekbed. Dus in die zin kreeg ik eigenlijk impliciete toestemming om daar ook over te schrijven. Ik was ook nog niet van plan om daar een boek over te maken, maar mijn hoofdpastor in het ziekenhuis was ondertussen met pensioen en belde mij een bepaald moment op en hij zei, ik lig op intensiefcareafdeling in Tuzitte, Gent. Ik heb een zware beroerte gedaan en ik schrijf elke maand een artikel van 4-5 bladzijden in het teken van de passionisten. Hij was een passionist. En hij zei, mijn bladzijden zullen daar leeg blijven. Wilt jij even iets schrijven over het ziek zijn van uw moeder? En ik dacht, ja, ik wil wel iets schrijven voor u, maar liever niet daarover, want dat is zo privé. Maar doe dat daarover, zei hij. En ik dacht, die man ligt op een intensiefcareafdeling in stervensnood. Ik moet dat doen voor hem. En zo heb ik een eerste bijdrage geschreven. En ik heb daar zoveel brieven op gekregen van mensen die daardoor aangegrepen waren. En een maand later was hij nog niet genezen en belde mij op en zei, wil je nog eens een vervolg schrijven? En zo heb ik 36 maanden een vervolg geschreven in het tijdschrift De Teken. En later heb ik het dan omgeschreven tot een boek. En het was heel opvallend, zij was maar 62, als borstkanker bij haar vastgesteld is. Artsen waren overtuigd dat ze zou genezen, omdat ze zo'n vitale, dynamische, humoristische vrouw was. Maar ze vroeg mij met haar artsen even te bellen, omdat ze de informatie niet allemaal had verstaan. En ik heb toen met de artsen gebeld en alle mogelijke vragen gesteld. En ik reed naar Dutselen om haar te vertellen wat ik allemaal vernomen had. Ik had dat goed geordend. En toen ik haar alles vertelde, het was niet moeilijk, want het was allemaal heel optimistische informatie. Toen stelden ze mij twee vragen. Zijt gij even overtuigd als de artsen dat ik zal genezen? Ik zei, mama, ik ben geen arts. Ik ken die behandeling niet zo goed. Ik ben als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik er niet helemaal gerust in ben. Dat had ik al gevoeld, zei ze. Dan heb ik nog een tweede vraag. Ik ben maar 62 jaar. Zou dat kunnen dat het begin van mijn laatste levensjaar wordt? Ik had gehoopt nog 25 jaar te leven te hebben. Ik heb toen haar even aangekeken. En zei, mama, de dokters zijn overtuigd dat je zal genezen. En laat ons hopen dat ze ook gelijk hebben. Laat ons ook voldoende realistisch zijn en er rekening mee houden dat het ook het begin van uw laatste jaar zou kunnen worden. Op dat moment weende ze en zei ze, hoe moet dat dan? Ik heb heel rustig naar haar geluisterd en zeg, mama, we hebben van u geleerd om er te zijn voor mensen in moeilijke momenten. En je zal er ook kunnen op rekenen dat je 11 kinderen en 11 schoonkinderen er zullen zijn voor je in die momenten. En dan voelde zich, je kan me met niets beter troosten dan met dat, zei ze. 10 maanden na dit gesprek is ze gestorven. De dokters hadden ongelijk. En ik had gelijk. Maar ze heeft altijd, in alle openheid, met mij althans, niet met iedereen, daarover kunnen praten. En 3 weken voor ze stierf, heeft ze samen met mij de tekst opgemaakt van haar gedachtenisprentje. En die eindigde met, ze bedankte heel wat mensen in dat gedachtenisprentje. En die eindigde met, ik dank u God voor de goede dokters die mij in mijn ziek zijn hebben verzorgd. Graag hadden ze mij zien genezen, maar over de mens spreekt de mens niet het laatste woord. En dat is maar goed ook zo. Helemaal bewust kon ze eigenlijk dat leven teruggeven van waar ze het eigenlijk gekregen had in haar beleving.
Speelde het geloof een belangrijke rol in haar leven?
Ja, ja, ja. Mijn moeder was een zeer gelovige vrouw die elke dag naar de kerk ging. Tot 3 weken voor ze stierf is ze elke dag naar de kerk gegaan. En als wij klein waren, ja, ze had 11 kinderen die moesten klaar zijn voor het schoolsmorgens, dan gingen ze voor 7 uur naar de kerk. En voor de 7 uur mis, voordat die begon, gaf de pastoor haar de communie, want hij wist dat ze niet tot aan de communie kon blijven. En na het evangelie vertrok ze. En dan later, als ze meer de kinderen thuis uit waren, is ze elke dag blijven naar de kerk gaan. Zelfs zodat de pastoor op een bepaald moment zei, ik weet niet wat u bezielt, zei hem op een bepaald moment tegen haar. maar je bent de meest trouwe kerkganger die ik ooit heb gekend. Trouwer dan de zusters van het klooster. En mijn moeder keek hem aandachtig aan. Ze zei, meneer pastoor, ik vind, als er iemand een mis opdraagt in een kerk, dan moeten we er altijd moeten voor zorgen dat er tenminste nog één iemand in die kerk aanwezig is die nog gelooft. Waarmee ze wilden zeggen, dat jij niet meer gelooft, dat weet ik al lang. Maar ik kom dan omdat er toch nog iemand zou zijn die gelooft als er een mis wordt opgedragen.
Ja, het is nog een heel sterke getuigenis. Hoe heeft dat voor u een invloed geweest in uw leven, in uw geloof? Heeft hij daar een invloed op uitgeoefend?
Het is heel eigenaardig. Ik kom dus in een gezin van 11 kinderen. En er zijn een aantal van mijn broers overtuigde, vechtende vrijzinnigen geworden.
Mm-hmm.
Omdat ze het geloof van thuis blijkbaar als een keurslijf, als een knel rond je nek hebben ervaren. Ik kom uit hetzelfde gezin en ik heb dat eerder als een warmte, een overgave, een geruststelling ervaren. Dat is heel raar.
Misschien kunnen we dan daar ook wel inderdaad in stellen dat God blijft bezig met ieder van zijn kinderen, maar de wijze waarop we misschien ontvankelijk zijn verschilt wel van persoon tot persoon.
Verschilt van persoon tot persoon. En als ik zo kijk, mijn broers die vrijzinnig zijn geworden, pas op, dat zijn zeer sociaal geëngageerde, toegewijde, rechtvaardige mensen in het leven, hè,
mm-hmm.
die ook heel veel goed hebben gedaan. Dus dan denk ik altijd, wat een vader ooit schreef, hij had 8 kinderen, hij was voorzitter van het ACV, voorzitter van de diocesane raad van een van onze Vlaamse bisdommen, maar zijn 8 kinderen zijn allemaal vervreemd van de kerk. En hij schreef ooit van, ja, mensen vragen me soms, vindt u uw leven nu niet mislukt? En hij zei, met kerstmis zitten we nog allemaal rond dezelfde tafel. Ongeacht de geloven en de levensbeschouwingen die ze zijn gaan beleiden, waarvoor ze zijn gaan vechten. En één zaak hebben we gemeenschappelijk, wij allemaal. Ik heb vanuit de katholieke arbeidersbeweging gevochten voor rechten van mensen. En zij doen het met dezelfde intenties als de mijne. En sommigen hebben aan de universiteit gestudeerd en wilden dat beroep niet uitoefenen, zijn als arbeider gaan werken in een fabriek. Ik hou dan altijd voor ogen. Jezus heeft ook geen grote carrière gemaakt. En is ook overal tussen de mensen gaan staan en dergelijke meer. Er zijn vele vormen van engagement, schreef hij op een moment. En dat is ook een beetje mijn visie daarover.
Mm-hmm. Zou ik mogen stellen dat het lijden van uw moeder en haar ziekte en uiteindelijk ook haar sterven en uw nabijheid in dat proces, u heeft veel gestudeerd in uw leven, dat dat de rijkste leerschool is geweest?
Een van de rijkste toch wel, ja. Ik zou de laatste jaar van haar leven voor geen geld willen missen.
Ondanks het feit dat er toch veel verdriet kwam bij kijken.
Ondanks het feit dat er veel verdriet bij kwam. Maar een van de thema's van mijn boek is ook, mensen, wees niet bang voor verdriet. Want verdriet is de keerzijde van liefde. Als je van iemand houdt, als je met iemand verbonden voelt, dan voel je diep verdriet als daar iets mee gebeurt. Verdriet en liefde gaan samen in het leven. En dat beseffen, ook in die momenten, geeft je natuurlijk een enorm fundament om aanwezig te blijven bij mensen en rustig met mensen te kunnen omgaan in dit soort situaties.
In uw boek dat u heeft geschreven samen met Leo Fijn, zeg maar, in die communicatie, in deze coronatijd, zijn er bepaalde zaken die naar boven zijn gekomen die u graag wilt delen met onze luisteraars, die misschien zelf geconfronteerd worden met verdriet, met afscheid nemen of met angst in deze periode?
Ja, wel, ik moet misschien eerst iets zeggen over de titel van het boek.
Mm-hmm.
Het wonder van de kleine goedheid en me eigenlijk ontleend aan mijn voornaamgenoot Emmanuel Levinas, de Frans-Joodse filosoof, die ooit geschreven heeft over het wonder van de kleine goedheid. En daarmee drukte hij uit dat je doorheen de tranen heen het lijden van de mensen moest proberen te zien. En dat je niet mocht laten leiden door structuren, door regels, om voorbij te gaan aan de fundamentele noden van de mensen. En het appel ligt in het gelaat van de anderen. En die boodschap wil ik ook aan mensen in coronatijden meegeven. We hebben heel veel veiligheidsregels gecreëerd. En ik vind de regels belangrijk. En ik vind de regels respecteren ook erg belangrijk. Maar toen ik, zolang ik in het ziekenhuis werkte als directeur patiëntenzorg, als ik nieuwe personeelsleden verwelkomde, de eerste 3 dagen kregen zo 3 dagen inleiding over de werkprocedures van ons ziekenhuis. En ik sprak hen als directeur ook altijd even toe, ofwel bij het begin of bij het einde van die 3 dagen. Ik zei, mensen, onthoud goed alles wat je hier geleerd hebt. Die regels. En leer onze organisatie kennen, want we willen een kwaliteitsvolle zorg bieden aan alle mensen die hier terechtkomen. Maar 1 regel zal ik jullie meegeven. Je mag al die regels van mij naast je neerleggen. Als je mij daardoor kunt aantonen dat je voor 1 patiënt, voor 1 familielid, daardoor een betere zorg hebt kunnen geven. Mm-hmm. En dat is door regels geen kunnen kijken. En ik stel vast bijvoorbeeld dat in ouderenzorg, sommige instelling voor ouderenzorg, mensen in eenzaamheid moesten sterven. Omdat niemand van de familie werd toegelaten, want er was geen familiebezoek toegelaten. In de woonzorgcentrum waar ik zelf voor verantwoordelijk ben, en mij gezorgd dat de familie er wel kon zijn op die laatste momenten. Dat die wel aanwezig konden zijn. Maar met de nodige beschermings- en veiligheidsmaatregelen. En we hebben daardoor niet meer coronadoden gecreëerd dan in andere instanties waar dat niet kon. Je kan dus best, en in een van die woonzorgcentra heeft men de scouts gevraagd met materiaal van een aannemer stellingen te maken tot op de eerste verdieping. Voor de mensen die op de eerste verdieping woonden, dat ze vanuit het terras contact kon hebben met hun familie op die stellingen. Zodat ze niet van bovenuit naar beneden moesten roepen. Mensen die beneden woonden, konden in de tuin komen, kon van daar contact georganiseerd worden. Maar degene die boven woonde, kon men van op stellingen bezoek organiseren. Dus, en dat noem ik het wonder van de kleine goedheid. Probeer door die regels heen te kijken. Hoe je de mensen kunt bereiken en de mensen kunt ontmoeten. Maar voor sommigen is dat heel moeilijk. Omdat zo'n epidemie, zoals waar we in zitten, creëert ook bij heel veel mensen angst. En angst werkt verlammend bij heel veel mensen. En dat is niet zo gemakkelijk om te verhelpen, omdat angstig zijn heeft vaak te maken met het basisvertrouwen dat je vanuit je kinderjaren al met je meedraagt. Dat je geleidelijk aan van in je kinderjaren is opgebouwd. En sommige mensen staan nu eenmaal angstig in de wereld. En ook daar moeten we daar heel veel zorg voor dragen op zo'n momenten.
Misschien tot besluit van ons interview, en ik hoop echt dat de mensen ook uw boek Het Wonder van de Kleine Goedheid bij uitgeverij Halewijn gaan zoeken en gaan lezen. Waarom zouden de mensen dit boek moeten lezen?
Ik vind niet dat mensen het allemaal moeten lezen. Als ik zou zeggen, een boek dat ze allemaal zouden moeten lezen, is zeker helpen bij verlies en verdriet, omdat iedereen daarmee wordt geconfronteerd. Mm-hmm. Maar het boekje Het Wonder van de Kleine Goedheid is eigenlijk een dun boekje, dat voor een aantal mensen houvast kan geven in de onzekerheden en in de onveiligheden die ze op dit moment ervaren. En het kan een stuk veiligheid geven, het kan een stuk verbondenheid creëren met mensen en het kan ook een stuk warmte brengen waar voor sommigen het afgesloten zijn van contacten tot kilte of tot isolement leidt.
Manu, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft genomen om ons te woord te staan. Ik ga het nog eens goed vermelden aan onze luisteraars. Het Wonder van de Kleine Goedheid van Manu Kersen en Leo Feijen is dus terug te vinden bij Halewijn. En we hopen dat het op een of andere manier inderdaad mensen een steun kan zijn, ook in tijden van angst en lijden, verdriet en afscheid nemen. Ik dank u van ganser harte en ik hoop dat we elkaar misschien op een ander moment nog eens kunnen treffen.
The deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire.
desire and I long to worship thee.
Van de coronacrisis en het brandend actuele naar het verleden, maar dat eigenlijk even actueel is. We gaan luisteren naar het interview dat we mochten hebben met Arnoud Houben en over zijn boek De Bevrijding van Vlaanderen, dat u kan terugvinden bij uitgeverij Polis. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen om Arnoud Houben aan de lijn te krijgen. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer, Arnoud.
Hallo.
Sommigen onder onze luisteraars zullen u misschien wel kennen, zeker omwille van een hele reeks programma's die we te zien gekregen hebben op televisie. Maar misschien is het goed dat u even de kans neemt om uzelf voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we vragen gaan stellen over dat mooie boek dat u heeft geschreven.
Mijn naam is dus Arnoud. Ik ben vader van 2 kinderen. Ik heb een zoon, die heet Stan, die is 16 jaar ondertussen, en een dochter Sarah, 14 jaar. Samen met hen en mijn vrouw Mieke wonen wij in Schaarbeek, onder de schaduw van de VRT-toren. Ik ben hier beland omdat ik ook in Schaarbeek gestudeerd heb. In 1999 ben ik hier afgestudeerd aan het Sint-Lucas-instituut, aan de filmschool. En voor een aantal mensen gaat dat misschien een belletje doen rinkelen, maar ik ben dus in 1999 afgestudeerd met een eindwerk, een filmpje over de weg naar Compostela. De weg die later, als ik dan voor Man Bed Hond zou beginnen werken, mijn pad zou kruisen. Maar dus in 1999 heb ik al grote stukken van de weg naar Compostela gestapt met een meisje dat van de jeugdrechter als alternatieve straf naar Hinder moest stappen, naar Spanje moest stappen. En als zij dat tot een goed einde zou brengen, dan mocht zij van de jeugdrechter begeleid zelfstandig gaan wonen. Dus het is toen eigenlijk ook als student dat ik voelde dat die weg naar Compostela voor een stukje al wel belangrijk zou worden in mijn leven, maar ook dat te voet reportages maken, dat mijn ding zou worden. Dat een beetje mijn handelsmerk was, omdat ik aan de ene kant voelde van stappen is een heel natuurlijk ritme van de mens. En het is eigenlijk ook een heel mooie en ook een nederige manier om met mensen in contact te komen. Weet je, als je met een auto reportages maakt en je rijdt het land af, dan krijg je een afstand. Hè? Want je zit in je cocon, je zit in je bubbel, je rijdt en je komt bij mensen aan en je bent dan de journalist of de reporter van Brussel. Mm-hmm. Maar als je te voet door een landschap gaat, soms dagenlang met een rugzak aan, door weer en wind met een anorak aan, dat je het leven door je aderen voelt stromen. Als je zo bij de mensen aankomt, dan willen de mensen je helpen. Je krijgt een tas koffie, je krijgt een tas soep. Als je maar niet te veel zet, mocht je blijven slapen. En dan komen de verhalen vanzelf. Dus dat is iets dat ik heel mijn leven zal... ik ben nog aan het leven, hè, maar dat ik eigenlijk altijd met mij heb meegepakt. Die voettochten en al stappend reportages maken.
Als ik even mag vragen, zit daar dan ook voor u een stuk een religieuze ervaring bij? Heeft u een ervaring met het geloof? Zeker omdat de weg naar Compostela is toch wel van per definitie christelijk. Heeft u daar zelf een ervaring mee?
Ik moet zeggen, ik ben in een heel christelijk gezin opgegroeid. Dus typisch op zondag naar de mis en dan pistolees. Dat was heel intens bij ons thuis. Die weg naar Compostela later, als jonge man, als ik op zoek ging naar mijn eigen stem, heeft mij inderdaad ook wel een aantal antwoorden gegeven op de vraag wat je dan toch mee ziet als je opgroeit in... wat doe ik met mijn eigen geloof? Wat geloof ik zelf? Hoe geef ik dat een plaats in mijn leven? Hoe implementeer ik dat in mijn leven? En die weg naar Compostela heeft me wel getoond op een of andere manier dat ik ook voor een stukje heel vrij met dat geloof mocht omgaan. Net omdat die weg naar Compostela, die geeft daarom niet antwoorden, maar die toont wel dat er dat er ja, heel veel plaats is voor diversiteit ook binnen geloof. Ik weet niet of ik dat duidelijk uitleg, maar als je daar samen met heel veel lotgenoten, zeker in het laatste stuk richting Compostela, door Spanje stapt, dan word je bevriend met arbeiders, met managers, met vrouwen, met mannen, met alle leeftijdscategorieën, met mensen uit Japan, met mensen uit het Oostblok. Weet je. En iedereen heeft zijn eigen verhaal en ook zijn eigen geloofsbeleving, of net niet. En uit die ja, gesprekken dat je dan toch voert met die mensen die dan op bepaalde momenten toch heel intens zijn, ja, kom je dichter bij je eigen stem. Dus in die zin heb ik daar wel ja, religieuze ervaringen gehad, ja.
Wat is u het meest bijgebleven van die... Want u heeft twee staptochten ondernomen eigenlijk, hè? Dus die ene zeg maar in het begin van uw carrière en een andere als u al wat verder gevorderd was in wanneer u werkte voor Man bijt Hond. Wat is u het meest bijgebleven als u één moment zou mogen kiezen?
Een van de momenten die mij is bijgebleven is een moment in Frankrijk dat ik was opgestaan ergens in een gemeentehuis. Ik had ergens geslapen op judomatten en ik moest die dag wandelen langs een kanaal. En voor de wandelaar, dat zijn redelijk monotone dagen, want je moet dan eigenlijk heel lang stappen langs het water en er is heel weinig variëteit in het landschap. Dus dat is een beetje een beproeving. Dus ik was wat aan het dralen in het dorp voordat ik dan zou vertrekken op die lange rechte lijn van de dag. En ineens rook ik heel lekker eten. En ik zeg, waar komt die reuk, waar komt die reuk? En ik zag een vrouwtje koken aan haar keukenraam in het dorp. En goh, ik klopte aan, een beetje met de smoes van, ik had toch nog eens de weg vragen. Ik zeg, ga eens babbelen met die... met die vrouw. En die vrouw, oh, die ziet direct dat ik een pelgrim ben, hè, want je hebt dan de schelp aan en je rugzak aan. En dat geeft je ook direct een paspoort aan mensen, hè, want ze weten dat een pelgrim... Ze kennen die, hè, want ze wonen op de weg naar Compostela. Je wordt er al binnengevraagd. De mensen doen ook heel gemakkelijk een verhaal aan een pelgrim. Net ook omdat ze weten, ja, die is onderweg naar Compostela, die gaat ook niet te lang blijven. Dus dat is een kort, maar vaak ook een heel intens contact. En die vrouw die roept naar binnen, die wil mij direct iets te drinken geven. Die stelt voor of ik al een glas wijn wil. Ik zeg van, het is nog veel te vroeg voor een glas wijn. Ik moet nog heel de dag stappen. Maar dus ik zit daar in die keuken met die heerlijke geuren, met een drankje in mijn handen. En die vrouw vertelt mij van, mijn man ben ik hier altijd met mijn man dicht, maar vandaag is mijn man weg. Omdat hij de oud-strijdersvlag moet dragen, net vandaag, voor een herdenking van de oorlog. En met dat ik daar zit en met die vrouw babbel en alleen ben, deelt die plots met mij een heel groot verdriet van haar. En ze zegt van, ja, 25 jaar geleden was ik met mijn man onderweg aan het rijden. En naar mijn schoonouders, zegt ze, en mijn man die reed veel te snel. En ik zei tegen mijn man, maar rijd toch trager. Maar zegt ze, mijn man wil niet luisteren. En dat koppel heeft toen een heel zware ongeluk gehad. En die zijn bij hun dochtertje verloren. Dochtertje Nathalie. En je voelde dus ja, dat die vrouw dat niet verwerkt had en dat die dat met mij wou delen. En dat die eigenlijk ook zo'n stukje van het moment wou gebruik maken dat die man daar die een dag net niet was. Hè. Die vrouw was al serieus op leeftijd. En ze neemt mij mee naar boven met een sleutel en ze toont me dus de kamer waar dat dochtertje altijd geleefd had. Er was nog niets aan veranderd. En op dat moment word je stil. En allee, ik had op dat moment zelf ook al kinderen. Mijn kinderen waren zelf nog heel jong. Dus allee, je kunt daar ook weinig tegenoverstellen. Je kunt denken, luisteren. En ik blijf nog een tijdje bij die vrouw. En ik stapte weg. Ik nam afscheid. En die mevrouw die nam mij heel intens vast. En die zei, dank je wel dat je vandaag bent gekomen. Dank je wel dat je geluisterd hebt. Dank je wel. En ben dan weggestapt. En dat verhaal dat ik eigenlijk ja, tot Compostela bij mij meegedragen, omdat dat bij me bleef. En dan kom ik eigenlijk heel dicht bij pelgrimeren eigenlijk. Die uitwisseling, langs de ene kant is pelgrimeren een stukje je eigen verhaal, jezelf zoeken van binnen. Mm-hmm. Maar het is ook openstaan voor andere mensen, naar elkaar luisteren. En ik had zo op een gegeven moment zelfs een beetje het gevoel dat ik een stukje verdriet van die vrouw met mij meepakte richting Compostela. En dat ik daar nog, weet je... dat ik dat voor een stukje dan ook kon mee afleggen als ik dan die kathedraal binnenstapte. Dus ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, maar dat is iets dat op mijn netvlies dat gesprek alleen gebrand staat. En dat ik ja, dat ik nog altijd bij me heb. Ja, dat zijn zo van die momenten die je bijblijven, dat je, ja, dat, die heel intens zijn.
Ja, misschien mogen we wel zeggen dat, dat het Gods voorzienigheid was die dag dat u daar binnenstapte om inderdaad een stukje dat verdriet eigenlijk mee te nemen. Hè? En een stuk ook neer te leggen daar op die belangrijke bedevaartplaats. U hebt dan uiteindelijk ook het productiehuis De Chinezen opgericht.
Dat klopt, ja.
En hoe is dan uw weg verder gelopen in het televisielandschap?
Ik ben eigenlijk altijd blijven stappen. Dus na Compostela heb ik bij wijze van spreken mijn wandelschoen niet meer uitgedaan. Ben ik eigenlijk een beetje een wandelende reporter gebleven. Ik heb een tocht ondernomen met vrienden, hè, dat wij gestapt zijn in het spoor van de Eerste Wereldoorlog, van Nieuwpoort naar Turkije, op de frontlijn, een litteken in het landschap. Ik heb dan 5 jaar geleden een tocht ondernomen in het spoor van de Tweede Wereldoorlog. Toen was het de 70ste herdenkingsverjaardag. Zijn we gereisd van Londen naar Torgau in Duitsland, in het spoor van het Amerikaanse leger. En dan zijn we naar Stalingrad getrokken en zijn we heel Oost-Europa doorgetrokken in het spoor van het Sovjetleger richting Berlijn. Ik heb tochten ondernomen met oude dagboeken van Belgen die ooit iets hadden meegemaakt in hun leven en die een dagboek hadden bijgehouden. Ik ben in het spoor bijvoorbeeld ook om in de sfeer te blijven van Willem van Rubroek, en een Vlaamse pater eigenlijk door Mongolië getrokken. Dat is eigenlijk de man die nog voor Marco Polo door het Mongoolse Rijk trekt en daar eigenlijk een onwaarschijnlijk boeiend en gedetailleerd dagboek van heeft bijgehouden. En ik heb dat dus 800 jaar later achterna gereisd. Maar dus nu, het laatste wat ik gemaakt heb, heb ik gemaakt eigenlijk in mijn eigen achtertuin, of in onze eigen achtertuin in Vlaanderen. En heb ik eigenlijk eens het verhaal verteld van mijn ouders, van mijn grootouders, en van hoe dat zij eigenlijk die laatste oorlogsmomenten van Wereldoorlog 2 hebben meegemaakt. Dan heb ik eigenlijk het verhaal verteld van hoe dat Vlaanderen 75 jaar geleden bevrijd is. En ben ik dus ook op tocht getrokken en heb ik met de allerlaatste getuigen gesproken die dus die periode nog hebben meegemaakt.
En zo is ook het boek tot stand gekomen, veronderstel ik, dat wij vandaag kunnen bespreken. Namelijk De Bevrijding van Vlaanderen, hè, u zei het al, uitgebracht bij uitgeverij Polis. De Bevrijding van Vlaanderen is een boek waarin dat u die hele ervaring en al die getuigenissen die u heeft kunnen verzamelen op uw weg, heeft gebundeld. Wat is de bedoeling van dit boek? Waarom is het voor u zo belangrijk dat die getuigenissen vandaag de dag nog altijd weer klinken, maar vooral ook bewaard blijven voor de toekomstige generaties?
Goed, er zijn heel veel antwoorden op te geven. Maar mijn eerste drijfveer was eigenlijk, als we over de bevrijding van ons land dan spreken, als geheel, dan gaat het heel vaak over Bastogne, over die Amerikaanse soldaten die daar omsingeld worden in Bastenaken, die afgesneden worden van de buitenwereld en die daar kerstmis moeten doorbrengen in helse omstandigheden, in de vrieskou, in de sneeuw. Dus dat is het emblematische verhaal van de bevrijding van België. Maar als ik dan naar mijn eigen geschiedenis kijk, van mijn eigen grootouders, van mijn eigen ouders, dan zeg ik dat er eigenlijk heel veel verhalen dreigen vergeten te worden of die op een of andere manier aan ons collectieve geheugen aan het ontglippen zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld, wat is er daar in de Kempen gebeurd? In de Ploeg van Geel, de Slag bij Geel, daar zijn ook 1000 soldaten gesneuveld in een oorlog die bijna van huis tot huis ging in de stad. Ik zeg, hoe komt dat er nog zo weinig mensen rondom mij dat verhaal kennen, nog zo weinig dat verhaal herinneren? Hoe komt het dat heel weinig mensen weten hoe hard dat er om de Schelde gevochten is? En de Slag bij de Schelde, hoe komt dat er zo weinig bij geweten is? Dus ik voelde van, ik moet nog rap met de laatste getuigen spreken, die verhalen nog ene keer, hoe zeg je dat, proberen met ooggetuigen te spijzen om ze nog eens te geven aan onze mensen, alleen in dit geval aan mijn kinderen, aan mijn vrienden, van mensen, alsjeblieft, vergeet ook niet wat er in uw eigen achtertuin gebeurd is, 75 jaar geleden. Dat was eigenlijk mijn drijfveer en ik voelde ook nu met 75 jaar bevrijding dat ook het laatste moment zou zijn voordat die allerlaatste getuigen die het nog kunnen vertellen, ook stilletjes gaan opschuiven naar de eeuwigheid. En dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog een verhaal wordt van van boeken en van bibliotheken en niet meer van levende mensen. Dus het was echt wel nu of nooit om het boek te maken.
De getuigen die u heeft kunnen spreken, had u de indruk dat zij de wens hebben dat de huidige generatie of de generatie die eraan komt, een bepaalde les zouden leren uit het gebeuren van de Tweede Wereldoorlog? Was dat iets dat naar boven is gekomen?
Ik vond dat heel weinig mensen mij belerend toespraken. En dat vind ik ook mooi aan die generatie van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel vaak mensen die boven zichzelf zijn uitgestegen, hè, die in heel uitzonderlijke en moeilijke condities, ja, heel moedige dingen hebben gedaan, of soms ook heel gevaarlijke dingen hebben gedaan. Ik had enorm het gevoel dat ik overal welkom was, dus dat die mensen zeer graag hun verhaal met mij deelden. Maar het was nooit met het vingertje, of nooit zo van, ik ga het u eens leggen en leer er maar lessen uit, jongen. Nee, het was, ik vond het altijd heel open verhalen en heel open getuigenissen. En net daarom zijn ze ook zo sterk, denk ik. Ja.
Een van de namen die natuurlijk er een beetje uitspringt, is die van Maurice. Kunt u daar iets over vertellen, over die man?
Oh, dat is... Maurice is de broer van mijn grootvader. En dat was een jonge kerel tijdens de oorlog. Tot over zijn oren verliefd op een meisje, op Hermine. En nu was het zo dat die broers van Hermine, dat die in het verzet zaten. Die zaten bij het geheim leger. En op het einde van de oorlog, de Duitsers trekken zich stilletjes aan terug uit ons land, vragen die broers aan Maurice, gaat je niet mee met ons? Ga mee met ons naar Antwerpen, want we moeten de haven helpen beschermen tegen de Duitsers die aan het terugtrekken zijn, want die willen alles laten ontploffen. Ga met ons mee. En dus Maurice heeft eigenlijk ook ten opzichte van zijn lief, van zijn vriendin Hermine, niet willen, hoe zeg je dat, onderdoen of niet willen, hoe zeg je, zijn staart intrekken. En die is met haar broers meegegaan. Maurice heeft een aantal weken opleiding gekregen om een geweer vast te houden, maar natuurlijk, die maakte geen schijn van kans tegen die Duitsers, die er natuurlijk al jarenlang oorlogservaring hadden opzitten. Dat waren echt geoliede machines, die soldaten. En zo komt het dus dat onze Maurice, want zo wordt hem eigenlijk in onze familie nog altijd genoemd, onze Maurice, op heel jonge leeftijd eigenlijk al sneuvelt in Wilmarsdonk, in de buurt van de haven van Antwerpen, op 21 september. En ik begin er eigenlijk ook een beetje mijn boek mee. Het is een van de miljoenen verhalen, die te vertellen zijn over die Tweede Wereldoorlog. En het is, voor onze familie is het een heel speciaal verhaal, omdat het ook een heel speciale figuur was, die Maurice. Maar ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen van dat zij in hun eigen familie ook een Maurice hebben. Of iemand anders die zoiets heeft meegemaakt. Dus het feit dat die mensen niet vergeten worden en dat die generaties nog onthouden worden, dat vind ik belangrijk. En mijn zoon, ik heb in het begin van het gesprek gezegd dat ik twee kinderen heb. Mijn zoon heet Stan, maar zijn andere namen zijn Jérôme Maurice. Dat zijn eigenlijk twee heel bijzondere figuren uit onze familie. En Maurice heb ik net het verhaal verteld. En Jérôme was ook een van onze grootvaders die boer was in de Westhoek, op de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Die is moeten vluchten als kind voor het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog. Alhoewel, dus die twee namen heb ik dus ook aan mijn zoon gegeven met de bedoeling dat hij ze ook, hoe zeg je, mee zal dragen totdat hij oud is en ze weer zal doorgeven. Net om het bij ons te houden, om die verhalen niet te vergeten.
Ja, dat is toch wel heel bijzonder ook om te horen hoe dicht eigenlijk de geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog bij uw familie is gekomen. Is het iets wat u reeds van jongs af aan heeft geboeid en bezig gehouden, dat hele gebeuren?
Dat is gegroeid eigenlijk. Nu moet ik zeggen, mijn vader is een echte historicus. Hè. Ik ben een filmmaker, ik ben een verhalenverteller, ik ben... De andere slag, mijn vader is eigenlijk een professionele historicus, dus we zijn altijd wel opgevoed ook. Hè. Gezien met vier kinderen ben ik opgegroeid met die gevoeligheid voor geschiedenis. Natuurlijk, als jonge kerel zet je daar voor een stukje vanaf. Maar op een gegeven moment zit dat dan toch in je DNA. En als reportagemaker merkte ik dan wel snel dat die geschiedenis een heel mooie bril is, ook om naar het nu te kijken. Journalistiek en actualiteit is vluchtig, dat is de waan van de dag. Dat is tegenwoordig, ja, elk uur heb je nieuw nieuws, heel onrustig. Maar als je net iets dieper wilt kijken, iets meer woordloos wilt bekijken, ja, dan is geschiedenis bij uitstek, ja, een heel mooi ingrediënt om naar de werkelijkheid te kijken. Net om iets meer stil te staan bij de dingen, iets meer de diepgang te gaan opzoeken. Dus vandaar dat die geschiedenis, ja, ja, dat ik dat toch wel omarmd heb.
Staan er nog bepaalde projecten zeg maar in de running momenteel? Heeft u vooruitzicht om eventueel daar nog verder mee te gaan?
Vorig jaar heb ik dan die grote tocht ondernomen en rond de Noordzee ben ik rond de Noordzee getrokken en heb ik het verhaal van de Noordzee verteld, hoe dat die zee eigenlijk, ja, ook de volkeren rond met elkaar verbonden heeft. Maar ik zal in elke aflevering op een gegeven moment wel even stilstaan bij een van die wereldoorlogen, net ook omdat ik dan op mijn weg, hoe zeg je, van alle bunkers tegenkwam of mensen kwam die je tegenkwamen. Dus ook al gaan mijn volgende programma misschien niet over die wereldoorlogen gaan, het is toch een gevoeligheid die erin zit en waar dat ik heel vaak op terugkom. Dus wat de toekomst brengt, dat is op dit moment ook voor mij onzeker, zoals de toekomst nu voor heel veel mensen onzeker is, hè, omdat we in die moeilijke coronatijd leven. Maar zodra het mag en zodra het kan, dan trek ik terug mijn rugzak en mijn wandelschoenen aan en probeer ik weer op tocht te gaan. Met grote tochten door Brussel. Dus je kunt me altijd wel ergens tegenkomen deze dagen in het Brusselse.
We kijken er alvast naar uit om samen met u nog op tocht te gaan in de toekomst. Misschien als laatste vraag. Is er een bepaalde reden waarom de mensen dit boek zouden moeten lezen?
Want mensen moeten het niet lezen. Maar als ze zouden denken van waarom zou ik het boek kunnen lezen, dan is het toch wel omdat het voor een stukje toch de vergeten geschiedenis van onze eigen contrijen belicht. Een aantal grote slagen of grote gebeurtenissen die op een of andere manier in de vergetelheid raken. Dus het is belangrijk, vind ik, om dat voor een stukje herop te frissen, om dat door te geven aan uw kinderen of uw kleinkinderen, als je dat kunt. Ook om jezelf er misschien soms in te herkennen, of uw eigen familie. Dus in die zin denk ik dat het boek, ja, toch iets over onszelf kan vertellen ook.
En we kunnen het enkel maar aanraden natuurlijk aan onze luisteraars. Ik geef het hen nog even graag mee. De Bevrijding van Vlaanderen, geschreven door Arnoud Houben en verkrijgbaar bij uitgeverij Polis. Arnoud, ik dank u van ganser harte dat u even de tijd heeft genomen om ons te woord te staan over dit boek en over de boeiende reis die u al heeft mogen ondernemen in uw leven. En dan hoop ik dat we elkaar misschien wel eens ergens tegenkomen.
We will meet again. Daar ben ik ontzettend zeker van.
Fijne dag nog, hoor.
Dank je wel, hè.
Dag.
Mijn oma praat nooit stoer over de oorlog. De laatste winter weet ze nog het best. Ze was 7, Zuid-Nederland bevrijd, de rest nog niet. Oma hoorde bij de rest. Raar dat vrede zo vaak gaat over waar je huis toevallig staat. Ze heeft toen vaak de hemel af staan speuren en dacht maar, wanneer gaat het nou gebeuren? Waar blijven ze nou, de mensen die ons gaan bevrijden? Ze weten toch wel dat we kou en honger lijden. Zijn ze gewoon vergeten daar dat we bestaan? Of komen ze er stiekem bijna aan? Waar blijven ze nou? Mijn oma heeft nu kasten vol met eten. En ook haar koelkast is altijd gevuld. Ze wil nooit meer restjes uit het vuilnis hoeven rapen. Als toen ze van honger niet kon slapen. En dacht, waar blijven ze nou? Waar blijven ze nou? Soms sla ik het journaal maar liever over. Alweer een oorlog of een voedselramp. Al die mensen die hoop houden in platgegooide steden of een vluchtelingenkamp. Raar dat vrede zo vaak gaat over waar je huis toevallig staat. Dus zie je ons nooit en hun wel in nieuwsberichten. Met steeds dezelfde vraag op hun gezichten. Waar blijven ze nou? De mensen die ons gaan bevrijden. Ze weten toch wel dat we kou en honger lijden. Zijn ze gewoon vergeten daar dat we bestaan? Of komen ze er stiekem bijna aan? Dan wil je schreeuwen, het komt goed. Iedereen doet wat hij kan. Maar als dat niet zo is, wat zeg je dan?
En het derde boek dat we u vandaag graag willen aanreiken, is dus het boek dat aandacht geeft aan de sector, zeg maar, van de psychiatrie in het algemeen, maar zeker ook de vooroordelen die leven tegenover mensen die met een psychiatrische problematiek door het leven gaan of beroep doen op de psychiatrie of geestelijke gezondheidszorg. We doen dat aan de hand van het mooie interview dat we mochten hebben met Ann Staals over haar boek Gewone Mensen in een Bijzondere Wereld, eveneens uitgebracht bij uitgeverij Halewijn. Beste luisteraars van Radio Maria, ondertussen heb ik mevrouw Ann Staals aan de lijn. Ann, van harte welkom in de Leeswijzer.
Hallo.
Ja, misschien is het goed dat u eerst uzelf even kort voorstelt aan onze luisteraars en ook een beetje een schets geeft van uw beroepsactiviteiten die u heeft doorlopen in uw leven.
Heel graag. Allereerst bedankt dat ik hier wat zendtijd krijg van jullie. Ik heb een boek geschreven met de titel Gewone Mensen in een Bijzondere Wereld. Misschien is het inderdaad wel goed om te duiden van waaruit dat boek er gekomen is. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik ben nu sinds een jaar of 25, 26 ondertussen al werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. En mijn carrière is begonnen meer dan een kwart eeuw geleden in Sint-Truiden, waar ik als psychiatrisch verpleegkundige het psychiatrisch ziekenhuis daar binnenkwam met heel veel idealen. Ik had er echt voor gekozen om verpleging te gaan doen. Ik wilde ook echt werken binnen de psychiatrie, omdat ik al heel snel gemerkt had binnen mijn opleiding dat werken binnen een algemeen ziekenhuis niet echt iets voor mij was. Ik was op zoek naar de mens achter de kwaal en al die technieken in het algemene ziekenhuis. Die lieten mij niet zoveel tijd om echt stil te staan, om echt te luisteren naar wie die mens nu precies was. En dan ben ik binnengekomen in de wereld van de psychiatrie. En door al die jaren heen heb ik zoveel mensen mogen ontmoeten, zoveel verschillende patiënten, cliënten, hulpverleners, familieleden. En al die mensen hadden me zoveel te vertellen, hadden zoveel verschillende verhalen, zoveel kwetsbaarheden, maar ook zoveel sterke kanten. En op een bepaald moment in mijn loopbaan, door al die jaren heen, kwam ik tot de conclusie van, ik wil iets doen met die verhalen. Hier zit zoveel rijkdom in. Terwijl als ik rondom mij keek en luisterde, dan zag ik zoveel vooroordelen tegen die wereld van de psychiatrie. Zoveel onbegrip. Mensen die helemaal niet goed snapten, begrepen wat het was om iemand te zijn met een kwetsbaarheid. En ik beleefde dat zelf helemaal anders. En ik dacht van, goh, moest ik mijn verhalen nu eens kwijt kunnen, dan zouden mensen in de buitenwereld misschien anders gaan aankijken tegen die mensen. En ook anders gaan kijken naar het werk wat hulpverleners doen binnen de psychiatrie. En zo is het idee er gekomen om het boek te gaan schrijven uiteindelijk. Het heeft een aantal jaren geduurd eer dat het er dan uiteindelijk was. Jaren die ik zelf ook benut heb om mijn carrière verder uit te bouwen. Want van verpleegkundige ben ik doorgegroeid in een aantal functies om nu uiteindelijk toch ook alweer een heel aantal jaren als directeur in een psychiatrisch ziekenhuis te werken, directeur patiëntenzorg. En kijk, dat heeft mij gebracht tot waar ik vandaag uiteindelijk ben.
Ik was onmiddellijk geboeid door de titel die u heeft gekozen. Gewone mensen. In een bijzondere wereld is het voor u belangrijk om te benadrukken dat mensen met een psychiatrische problematiek eigenlijk niet zo ongewoon zijn als de buitenwereld soms wel denkt?
Ik denk dat je daar eigenlijk al de vinger legt op een zere plek. Ik heb heel hard nagedacht over de titel van het boek. We hebben hele gesprekken binnen de psychiatrie gevoerd over hoe noem je nu mensen die opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn dat nu patiënten of gaan we de mensen cliënten noemen? Of ja, welke titel geef je nu aan iemand die het etiket krijgt van psychiatrische patiënt, laat me nu even zeggen. Terwijl uiteindelijk maakt het zoveel niet uit, want vandaag is het mijn buurman, morgen ben ik het, overmorgen ben jij het misschien. We zijn allemaal zo kwetsbaar en iedereen komt op bepaalde momenten in zijn leven wel gebeurtenissen tegen waardoor die kwetsbaarheid groter wordt en misschien hebben we allemaal op een bepaald punt wel hulp nodig. Dus het is helemaal niet zo abnormaal dat we ja, soms die helpende hand nodig hebben, soms wat begeleiding nodig hebben. En ja, ik denk dat het van daaruit is dat je de titel moet begrijpen als gewone mensen in een bijzondere wereld. Want het is vooral die wereld die zo bijzonder is en waarvan de omstandigheden alsmaar veranderen en op ons inbeuken. Wij als mensen zijn eigenlijk allemaal behoorlijk gewoon in onze ja, imperfecties. Wie is er nu perfect? Hè? Ik denk niet dat er mensen zijn die kunnen zeggen van dat zij geen imperfecties hebben.
Heeft u de indruk dat in de loop van de jaren van uw carrière dat er een toename is gekomen van mensen met psychologische, psychiatrische problematieken? Dat daar een soort van stijgende lijn in zit?
Ik denk te mogen zeggen dat het leven, de maatschappij, dat de eisen die gesteld worden aan mensen, aan jonge mensen ook, dat die alsmaar toenemen en dat de druk die op de schouders van mensen rust zeker toeneemt en dat daardoor een aantal mensen het leven zwaarder gaan ervaren. Misschien is, ik durf dat een beetje hopen, de bespreekbaarheid van psychische problemen ook wel toegenomen, waardoor dat er meer en meer mensen hulp durven zoeken, waardoor we meer mensen met problemen zien. Hoewel ik er ook van overtuigd ben dat het taboe, de bespreekbaarheid van problemen, dat daar rond rust, het taboe daar rond, dat er zeker ook nog wel is. We zien heel veel mensen met problemen. Als je nagaat, heel de campagnes rond de rode neuzen en dergelijke, als je ziet hoeveel kinderen met psychiatrische kwetsbaarheid zitten, er is wel een toename inderdaad. Waaraan die te wijten is, dat is multicausaal, denk ik dan. Maar er wordt heel veel gevraagd van heel veel mensen. Kijk ook maar naar het aantal burn-outs bij heel veel mensen in de actieve beroepsbevolking. Het is goed dat het bespreekbaar wordt, denk ik, in ieder geval.
Denkt u dat de tijd waarin wij momenteel zitten, waar de psychologische druk op de mensen ook vergroot is door onder andere die maatregelen van de lockdown rond het coronavirus en zo, dat dat ook een impact kan hebben op de belasting, zeg maar, van de psychiatrie in het algemeen?
We hebben gemerkt dat door alles wat er nu gaande is rond corona, dat de hulp voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid wat in de vergetelheid is gekomen. De opnames zijn mogen blijven verder lopen, maar bijvoorbeeld het was minder evident om op consultatie te gaan. Het was minder evident om in daghospitalisatie te komen. Mensen konden telefonisch nog wel beroep doen op bepaalde eerste lijnsdiensten en dergelijke. Maar op een bepaald moment was het bijna afwegen wat er nu eerst kwam. Psychologische ondersteuning of alle veiligheidsmaatregelen rond corona. Dus ik denk dat de isolatie van bepaalde mensen in hun thuissituatie zeker ook heel zwaar heeft doorgewogen, nog altijd doorweegt. Mm-hmm. Het vereenzamen doet zeker ook geen goed aan bepaalde kwetsbaarheden. Dus ik denk de onzekerheid ook rond wat komt er hier allemaal op ons af? Wat mogen we nog verwachten? De dodelijkheid ook van het virus die ons bedreigde was ook niet te onderschatten naar angst toe. Heeft zeker een impact gehad, denk ik, op de psyche van heel wat mensen. Ik denk zeker niet dat het te onderschatten geweest is, nee.
Bij Radio Maria, we vormen een grote luisterfamilie, zeg maar, van alle luisteraars samen. En onder onze luisteraars zijn er ook zeker mensen die te maken hebben met bepaalde psychiatrische of psychologische problematieken merkt u zelf in de sector en bij de patiënten, bij de cliënten, dat geloof een rol kan spelen in de wijze waarop mensen omgaan met een bepaalde problematiek?
Ik denk dat iedereen in het leven een bepaalde houvast zoekt, een bepaalde grond onder de voeten. En ik ben ervan overtuigd dat als dat voor mensen bijvoorbeeld het geloof kan zijn, een rotsvast geloof, en als mensen houvast kunnen vinden in geloof, dat dat, hoe zal ik zeggen, een hoop, een gevoel van hoop kan geven van er is hier iets voor mij, er is hier iets wat mij steunt, er is hier iets wat mij de hand reikt. Ik ben hier niet alleen, ik sta hier niet alleen en uiteindelijk is er iets waarvoor ik wil vechten en dat dat een groot verschil kan geven in van ja, ik ga ervoor of nee, ik geef het op, want er is hier niks meer voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat hou vast hebben, hoop hebben, het gevoel van er is licht aan het eind van de tunnel, het verschil kan maken, absoluut, ja.
In uw boek vertelt u eigenlijk het verhaal van ja, zeg maar alle actoren die een rol spelen in de psychiatrie. Is er een getuigenis of een verhaal dat u in het bijzonder heeft geraakt en dat u graag met ons zou willen delen?
Wel, u had het net over welke rol kan geloof spelen bij herstel. En er is één verhaal in het boek dat gaat over een dame die een heel chronische kwetsbaarheid had. Die samen met ons op een weekend vertrok. We waren met een aantal patiënten op weekend in de Ardennen. En ze was heel ongedurig, want ze wist dat we de laatste dag van dat weekend naar Banneu gingen, een bedevaartpoort. En ze had heel lang gespaard om daar een Mariabeeldje te kunnen kopen. Ze verzamelde Mariabeeldjes. Ze had al haar centjes, al haar zakgeld gespaard om een Mariabeeld te kunnen kopen. En ze trok er die namiddag op uit om een beeld te kunnen kopen. Wij wachten op haar op een terrasje waar we iets dronken met de andere patiënten. En op een bepaald moment kwam ze terug met een Mariabeeld van 1,5 meter hoog. Veel te hoog, veel te groot, veel te zwaar om terug te dragen naar onze wagen die een heel eind verderop geparkeerd stond. En waarvoor ook helemaal geen plaats meer was om in de wagen te vervoeren. Dus het was een heel puzzelwerk om dat beeld nog in de auto te krijgen. En we hebben dat uiteindelijk kilometers ver, honderden kilometers ver terug moeten vervoeren naar Limburg vanuit Banneu. Met de voeten uit het raam gestoken. Maria stak met de voeten uit het raam. Zo zijn we teruggereden naar het ziekenhuis. En we hoopten heel hard dat Maria het ons niet kwalijk zou nemen dat ze zo vervoerd werd. Ze is dan uiteindelijk beland, het Mariabeeld, op een soort altaartje dat onze patiënt dan gemaakt had voor haar. En uiteindelijk zijn we wel iedere ochtend gestraft als we de kamer binnenkwamen. Want we schrokken, we dachten telkens dat er iemand in de kamer stond. Want van op haar altaar keek Maria ons toe als we onze patiënt gingen wekken. Maar voor haar was dat haar steun en toeverlaat. Ze had haar beeldje kunnen kopen, haar beeld zeg maar. En ja, ze heeft het vereerd en voor haar was dat een lichtpunt en is ze jarenlang niet vergeten. Was dat voor haar een avontuur en een steun, ja. Dus om maar te zeggen van, ja, geloof kan echt wel een verschil maken, denk ik.
Een schitterende anekdote alleszins. Waarom zouden de mensen dit boek moeten lezen?
Ik denk om twee goede redenen. Er zijn waarschijnlijk veel meer redenen, maar als ik twee redenen mag noemen. Enerzijds, voor mij is het heel belangrijk om de psychiatrie te destigmatiseren. Er leven nog veel te veel vooroordelen naar mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het boek gaat, of probeert alleszins, om die kwetsbaarheid te normaliseren, om te laten zien dat het ons allemaal kan overkomen en dat mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis zoveel meer zijn dan alleen maar die kwetsbaarheid. Dat het mensen zijn met zoveel competenties, met zoveel mooie eigenschappen en dat ze veel meer zijn dan alleen maar dat klein beetje wat hersteld moet worden, wat defectueus is. Anderzijds wil ik ook een lans breken voor alle hulpverleners die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat is echt niet zo evident. Het werken met mensen met een kwetsbaarheid vraagt wel wat van mensen, van hulpverleners. En er staan ook een aantal verhalen in het boek die aangeven wat het vraagt van hulpverleners. Er staat bijvoorbeeld ook een verhaal in het boek van een collega van mij die altijd meer dan 100% van zichzelf heeft gegeven en ingezet in de zorg voor de kwetsbaren. Om haar aan te geven dat ik denk dat het ook belangrijk is dat we hulpverleners die dag in dag uit het beste van zichzelf geven, de erkenning dienen te geven die ze mijn inziens ook zeker verdienen. En ik denk dat het dat is wat ik met het boek wil aangeven van binnen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis van geestelijke gezondheidszorg is het een leefwereld op zich waar we denk ik transparant moeten kunnen zien hoe het leven daar is. En het is een wereld die erkenning verdient om de juiste redenen.
Ja, daar kunnen we enkel maar natuurlijk bij aansluiten, ook bij uw oproep. En inderdaad ook zeker de verdiensten van de mensen die werkzaam zijn in deze bijzondere sector toch ook wel. Het nodige respect te geven en dat duidelijk te maken en ook een stem te geven. Nu, Anne, u vertelde ook dat het eigenlijk een deel uitmaakt van een groter project, hè? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, heel graag. Toen ik het boek aan het schrijven was, toen voelde ik al heel snel aan dat bepaalde verhalen, dat daar emoties voor mij achter zaten die ik niet zomaar aan papier kon toevertrouwen in de verhalen. En ik ben dan die emoties gaan uitschrijven in liedjesteksten. En samen met mijn partner, met Mark, die muzikant is en die zelf ook liedjes schrijft, hebben we op 3 weken tijd eigenlijk 15 liedjes geschreven. Ik voornamelijk de teksten. Mark heeft ze allemaal van muziek ook voorzien. En we hebben die 15 liedjes samen met nog 2 andere muzikanten, Eddie Beremans, die met Jan de Wilde samen optreedt, en Karel Algoed, hebben we die opgenomen op een cd. Die cd noemt Insane. En zijn we een project gaan oprichten in samenwerking met de organisatie Te Gek en met mijn werkgever, de Broeders van Liefde. En de bedoeling was, als corona geen roet in het eten had gegooid, zowel het boek en de cd in een totaalproject te gaan voorstellen in een tournee, waarbij ik verhaal zou vertellen, die omkaderd zouden worden door de liedjes, waarbij de liedjes telkens aansluiten bij een hoofdstuk van het boek. En zoals ik al zei, ieder liedje geeft eigenlijk uiting aan gevoelens van depressie, van hoop, van pijn, van verdriet, die telkens kaderen ook in de verhalen die in het boek omschreven staan.
We hebben alleszins al heel veel zin gekregen, niet alleen om het boek te gaan lezen en ook de mensen misschien te stimuleren, zij die ja, op een of andere manier nieuwsgierig geworden zijn of misschien zelf geconfronteerd worden met een psychiatrische of psychologische problematiek, om duidelijk te maken dat ook zij gewone mensen zijn, zoals wij allemaal, en dat we allemaal een stukje gebrokenheid hebben dat op een of andere manier moet genezen. Of waar we toch een weg kunnen gaan van genezing. Anne, ik dank u van ganser harte voor dit interview. Ik geef graag nog mee aan onze luisteraars dat dus het boek Gewone Mensen in een bijzondere wereld van mevrouw Anne Staals verkrijgbaar is bij uitgeverij Halewijn. En dan gaan wij, als het goed is, zo meteen nog luisteren naar een van de liederen die jullie hebben gemaakt. Dat past bij dit boek. En dan kunnen we op die manier ook een stukje meegaan in jullie project.
Heel erg bedankt.
Nog een fijne dag, hoor.
Jawel, bye.
En ik geef u ook nog graag mee, dierbare luisteraars, dat u over dat project Insane meer kan vinden via onze website en het artikel van de Leeswijzer. Daar vindt u ook nog eens de samenvattingen van de 3 boeken terug en alle gegevens die u zou nodig hebben om de boeken te gaan opzoeken. Het project dus van mevrouw Anne Staals is www.in-sane, dat is sane.be. Er is me enkel om u van ganser harte te danken voor uw luisteren tijdens deze leeswijzer. Hopelijk heeft u er wat leesplezier bij gewonnen en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de leeswijzer. Dan leggen we 3 nieuwe boeken op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Found in who are kind.